U luistert naar Zimmerman en Space.
Ik heb hier zo geen zin in.
Zoals sommigen van u wellicht weten, schrijf ik voor het kindertijdschrift over sterrenkunde en ruimtevaart, de Universum. Dit tijdschrift verschijnt 4 keer per jaar en bestaat al heel lang. Ik was er zelf ooit abonnee van als klein jongetje. Dat begon allemaal op maandag 27 december 1976.
Dit wordt toch niet een geschiedenisles?
Mijn grootouders lazen De Trouw en daarin vond mijn oma in de rubriek
Uw probleem, ook het onze.
Een ingezonden vraag van de eveneens 9-jarige Johan.
Graag was ik in de vakantie naar het planetarium in Den Haag gegaan, maar dat is afgebrand. Wordt het weer opgebouwd? Ik wil graag meer van sterrenkunde afweten. Kan ik lid worden van de Vereniging van Sterren en Weerkunde? Heb ik daar iets aan? Ik ben 9 jaar.
Het intrigerende antwoord in dagblad Trouw luidde:
Dat planetarium moeten we voorlopig helaas maar vergeten. Ook de ouders en grootouders, die met jonge lui naar dat planetarium kwamen, waren onder de indruk van dit geweldige schouwspel. Dat blad van de NVWS, trouwens die hele vereniging, gaat voorlopig nog wel een beetje boven je petje, al zal dat niet zo heel lang meer duren. Vooral als je je best doet in de wis- en natuurkundelessen. Nu zou je het beste een abonnement kunnen nemen op het blad Universum. 4 keer per jaar, 10 gulden, uitgegeven door Stichting De Koepel, Nieuwegracht 15, Utrecht.
En zo werd ik lid van de JWG, de jongerenwerkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde, en daarmee ook abonnee van de Universum.
Nou, interessant.
Inderdaad was de materie in dat tijdschrift in het begin nog wel een beetje te hoog gegrepen voor mijn toen al matig functionerende kinderverstand. Ik zat bovendien ook nog maar op de basisschool. De lagere school, zoals we die destijds noemden. In die tijd was de Universum een gestenseld stapeltje A4'tjes met fijne cartoons van de hand van Govert Schilling. Nu, in 2024, is het een kleurrijke glossy. Mocht u zelf kinderen of kleinkinderen hebben of kennen in de leeftijdsgroep 8 tot 18 met een buitengewone interesse in ons heelal, dan is de Universum zeker een aanrader. In het bijschrift van deze aflevering vindt u een link naar een webpagina waar u een gratis proefexemplaar kunt aanvragen of gewoon een digitaal exemplaar kunt downloaden. Ik schrijf al jaren de rubriek Nieuws uit de Ruimte, een soort Zimmerman en Space Light. Maar ook beantwoorden wij, vrijwilligers van de redactie, van tijd tot tijd vragen van jeugdige geïnteresseerden. Een vraag waar ik onlangs een antwoord voor typte leek me voor deze aflevering ook wel interessant. Kort gezegd was de vraag: hoe kan er zoiets als een Thorne-Zietkoff-object bestaan als er een limiet bestaat voor hoe zwaar een ster kan zijn? Ik had ook nog nooit van een Thorne-Zietkoff-object gehoord, dus als u nu denkt:
Oké.
Dan begrijp ik dat. Het Thorne-Zietkoff-object is een hypothetisch object dat in 1977 verondersteld werd te kunnen bestaan door de astronomen Anna Zietkoff en Kip Thorne. Het zou dus best kunnen zijn dat er in ons heelal helemaal geen Thorne-Zietkoff-objecten te vinden zijn, omdat de natuur niet toestaat dat zoiets ooit ontstaat. Anna Zietkoff en Kip Thorne dachten dat een neutronenster en een rode reuzenster die elkaar tegenkomen onder bepaalde omstandigheden samen verder kunnen leven als een heel vreemd soort ster. Van buiten ziet zo'n ster er exact uit als een rode reuzenster, maar in de kern bevindt zich een neutronenster. Dat is het lijk van een reeds overleden ster. Voordat we dieper op dit mysterieuze object ingaan, zullen we eerst even de onderliggende aanname behandelen. Hoe zwaar kan een ster eigenlijk worden?
Ja, dat is wel een hele interessante vraag.
Zit daar werkelijk een grens aan?
Well.
Sterren met een grotere massa dan onze zon zijn redelijk zeldzaam. Als we zo eens 30 lichtjaar in de rondte kijken, dan zien we geen sterren met meer dan 4 keer de massa van onze zon. Als we heel ver weg van de aarde kijken, vinden we heel soms sterren met 100 en zelfs 250 keer de massa van onze zon. Maar de meeste sterren zijn lichter dan onze zon. De zwaarste ster die we op dit moment kennen heet RMC 136A1. Deze ster vinden we buiten onze Melkweg in de Grote Magellaanse Wolk, een onregelmatig sterrenstelsel in de buurt van onze eigen Melkweg. De grote Magellaanse wolk is op het zuidelijk halfrond 's nachts zichtbaar als een vage wolk op de grens tussen de sterrenbeelden Goudvis of Dorado en Tafelburg of Mensa. Die enorm zware ster RMC 136A1 heeft ongeveer 315 keer de massa van onze zon. Het is maar de vraag hoe deze ster ooit is ontstaan. Het kan best zijn dat RMC 136A1 ontstaan is door twee of meer sterren die zijn gefuseerd, maar dat weten we niet zeker. Wat belangrijk is om te beseffen is dat een heel zware ster niet automatisch een heel grote ster inhoudt. RMC 136A1 is dan wel een stuk zwaarder dan onze zon, maar heeft een diameter van maar 30 keer die van onze zon. Er zijn ook veel grotere sterren bekend, zoals Ui Scuti. Deze ster is 1708 keer zo groot als onze zon en maar 30 keer zo zwaar. Ui Scuti is een zogenaamde rode hyperreus in het sterrenbeeld Schild of Scutum. De ster werd al in 1860 ontdekt door wetenschappers van het observatorium van Bonn in Duitsland. Ui Scuti staat ongeveer 9500 lichtjaar van de aarde. Astronomen klassificeren sterren met een massa van 25 of meer keer die van onze zon als hyperreuzen. Interessant gegeven is dat enorme sterren minder lang leven dan kleinere sterren. Zo'n hyperreus houdt het na een paar miljoen jaar voor gezien, terwijl onze zon een verwachte levensduur van 10 miljard jaar heeft.
Oh, gelukkig.
Gelukkig voor onze vakantieplannen is de zon nog niet eens op de helft trouwens. RMC 136A1 en Ui Scuti zijn zo'n beetje de extreemste gevallen die astronomen op dit moment kennen. Zo'n enorme ster als Ui Scuti kan in theorie nog een heleboel groeien en dus ook zwaarder worden. Maar hoe zit het met sterren die heel veel massa in een kleinere sfeer op elkaar pakken, dus een hoge dichtheid hebben, zoals bijvoorbeeld RMC 136A1? Tijdens het gewone leven van een ster vindt er continu kernfusie plaats, waarbij waterstof in helium omgezet wordt. Zolang als er kernfusie in een ster gaande is, bestaat er een prettig evenwicht tussen de kracht van het naar buiten stralen van de ster en de zwaartekracht die de enorme massa van die ster in elkaar wil drukken. Als een ster helemaal opgebrand is en dus niet meer genoeg naar buiten straalt, dan wint de zwaartekracht het en wordt de ster in elkaar gedrukt. En dan spant het erom, want als een ster te veel massa heeft, dan kan deze exploderen als supernova, of kan er in extreme gevallen zelfs een zwart gat ontstaan. We noemen deze grens de Chandrasekhar-limiet, genoemd naar haar ontdekker, de astronoom Subramanian Chandrasekhar. Hij toonde aan dat een ster die 1,44 of meer dan dat keer zwaarder is dan onze zon, geen stabiele witte dwergster kan worden. Maar dan wordt een dergelijke ster nog niet per definitie een zwart gat. Daarvoor moet de massa van een ster nog een grens over, de Oppenheimer-Volkoff-limiet. Ook wel de Tolman-Oppenheimer-Volkoff-limiet genoemd. Deze is ongeveer 3 keer de massa van onze zon.
Hens, ik twijfel hieraan.
Het verhaal is nog iets ingewikkelder, want dit geldt alleen voor koude, niet-roterende neutronensterren.
Oh ja, inderdaad.
Als die zwaarder zijn dan ongeveer 3 keer de massa van onze zon, dan kunnen ze ineens storten tot een zwart gat of een ander exotisch object.
Wat moet ik hier nou weer mee?
Dan kunt u denken aan de quarkster waar we het een tijd geleden over hebben gehad. Omdat een neutronenster een rest is van wat ooit een ster was, moet de massa van de originele ster nog een stuk hoger zijn geweest. Dan kunt u denken aan een ster met een massa van minstens 20 keer die van onze zon. Maar eigenlijk ben ik u dan nog steeds een antwoord schuldig op de vraag hoe groot een ster kan worden en wat de limiterende factor zou kunnen zijn.
Daar snap ik dus niks van.
We zouden enigszins naïef kunnen denken: te veel massa op één plek, zwart gat. Maar zo eenvoudig is het niet als we het aan radioastronoom Alistair Gunn vragen. In Science Focus van de BBC zegt hij dat er geen formule bestaat om uit te rekenen hoe groot een ster kan worden. Factoren die allemaal een rol spelen zijn massa, grootte, compositie, evolutionair verloop en de sterkte van de sterrenwind. Volgens hem kan Ui Scuti nog altijd blijven groeien, maar na verloop van tijd bestaat er dan heel veel massa in de periferie van de ster die op een bepaald moment tot het interstellaire medium moet worden gerekend. Dat is nog steeds een beetje een antwoord.
Nou,
In het jaar 2000 publiceerde astronoom Bruce Elmgreen een artikel met de titel
Modeling a High Mass Turndown in the Stellar Initial Mass Function.
Zijn uitgangspunt, zoals de titel al suggereert, is de Initial Mass Function.
Mag het in het Nederlands?
Met andere woorden, hoe zwaar worden sterren geboren? En waarom zijn er geen sterren met een massa van bijvoorbeeld 1000 keer die van onze zon bekend? Ontstaan die eenvoudigweg niet door zelflimitatie? Of is hier iets anders aan de hand? Elmgreen bekijkt het probleem met statistische methodes en ziet dan een sterke daling in de initiële massafunctiegrafiek van sterren vanaf ongeveer 130 keer de massa van onze zon. Een hypothese van Elmgreen is dat deze daling en het gebrek aan sterren van 1000 keer de massa van onze zon te maken hebben met concurrentie.
Huh?
Er is nu eenmaal maar zoveel massa aanwezig in een gas- of stofwolk waaruit sterren geboren worden en daarin ontstaan op allerlei punten sterren. Kleinere sterren ontstaan sneller dan grotere sterren en roven daarmee massa weg uit de beschikbare starthoeveelheid.
Dat klinkt eigenlijk redelijk logisch.
Dan is het uiteindelijk domweg een combinatie van zwaartekracht, tijd en het inherente verloop van natuurlijke processen. Iets dergelijks zien we ook de hele tijd om ons heen. Het dikste persoon ooit was John Brower Minnock, die op een bepaald moment 635 kilogram woog. Hoezeer u ook uw best zult doen met puddingbroodjes en pizza, het is onwaarschijnlijk dat u of iemand die u kent ooit 1000 kilogram zal wegen. En wellicht heeft u ooit een slak gezien ter grootte van een banaan, maar zelfs in Tsjernobyl zien we geen slakken van het formaat walvis rondscharrelen. Bij gebrek aan materiaal om zulke grote slakken te voeden, hebben kleinere slakken een evolutionair voordeel.
Oh, gelukkig.
En dan komen we tot slot aan bij het Thorne-Zietkov-object. Het is dus voor de goede orde voorlopig alleen maar een theorie. Er is nog nooit een Thorne-Zietkov-object in ons heelal gevonden.
Ja, schiet nou maar op.
Er is wel een tijd gedacht dat een bepaalde ster, HV2112, een Thorne-Zietkov-object was, maar dat blijkt toch weer niet te kloppen. Het probleem is, van buiten ziet zo'n Thorne-Zietkov-object er precies uit als een rode reuzenster, maar in de kern bevindt zich een neutronenster. Die neutronenster is een zware stand van wat ooit een ster was en de rode reuzenster is ook al aan het eind van haar leven. De theorie zegt dan ook dat zo'n Thorne-Zietkov-object maar een paar duizend jaar zou kunnen bestaan. Ook dat maakt het weer moeilijker om er één te ontdekken. Een paar duizend jaar is bijzonder kort voor de astronomie. Wat er na die tijd gebeurt met zo'n object is ook alleen maar een theorie, want we hebben het nog nooit kunnen waarnemen. Maar we kunnen er misschien wel nog wat zinnigs over zeggen.
Nou, blij om dat te horen.
Die neutronenster midden in het Thorne-Zietkov-object trekt de massa van de rode reuzenster naar zich toe. Hierdoor kan een zogenaamde accretieschijf ontstaan, net zoals we rond zwarte gaten vaak zien. Een platte schijf van gas en stof. De resten van wat ooit een rode reuzenster was. Het kan ook zijn dat de neutronenster alle massa opslurpt en een nog zwaardere neutronenster wordt. Maar het kan ook zijn dat de totale massa van die hongerige neutronenster weer te groot wordt. Inderdaad, als er een neutronenster overblijft die de Tolman-Oppenheimer-Volkoff-limiet overschrijdt, ontstaat er alsnog een zwart gat. Conclusie. We weten niet of Thorne-Zietkov-objecten echt bestaan. Maar als ze bestaan, dan leven ze maar kort en kan het best zo zijn dat ze te zwaar zijn en eindigen als zwart gat. Door middel van spectroscopisch onderzoek zou een Thorne-Zietkov-object ontdekt kunnen worden als een rode reuzenster met een afwijkend spectraal profiel. Hoe zwaar een ster ooit kan zijn, kunnen we niet goed zeggen, omdat we niet het hele heelal kennen. En zoals Carl Sagan al zei in zijn boek
The Demon Haunted World.
De afwezigheid van bewijs is niet hetzelfde als het bewijs van afwezigheid. De afwezigheid van bewijs is niet hetzelfde als het bewijs van afwezigheid. Er wordt wel eens gezegd dat het onmogelijk is te bewijzen dat iets niet bestaat. Maar als we daar wat langer op kouwen, is dat toch te kort door de bocht. In de logica bestaat er zoiets als de wet van non-contradictie. Die wet stelt dat een bewering binnen één context niet tegelijkertijd waar en onwaar kan zijn. En daar bestaat zelfs een formeel bewijs voor. En als u daardoor nog niet overtuigd bent, kunt u mij dan een voorbeeld sturen van een nummer dat alles is behalve zichzelf?
Naar henszimmerman@gmail.com.
Tot de volgende keer.
Dan zijn we allemaal van die vrolijke vrouwenstemmen, van die lichte vrouwenstemmen. Ja, dat is leuk.